geleverd bij Israël, want daar horen ze bij. En dan blijken de grenzen aanzienlijk verschoven te moeten worden. Zo zit het gewoon, hè? Dus, uw koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde. En zij zullen het stof uw voeten lekken. Kortom, ze zullen zich voor Israël vernederen en dus aan Israël onderwerpen. En gij zult weten dat ik Jehovah ben. En dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zij die mij verwachten zullen niet beschaamd worden. Dat is een uitspraak die de hele Bijbel door gevonden kan worden. Wie hem verwachten zullen niet beschaamd worden. Wel door hem niet uiteraard, want hij zal komen en bovendien belonen. Waarna blijkt dat het inderdaad gaat om de dagen van grote verdrukking en de dagen van het beest, ofwel de kleine hoorn, de dagen van het Babylonische Rijk, de dagen van de nieuwe Alexander de Grote, of hoe je dat maar heten mag. De dagen van de nieuwe Goliath, denk ik wel eens, want dat lijkt me nog meer op zijn plaats. Dat heb ik u toch wel eens verteld over die Filistijnen, Jabal. Ja, gisteravond. Ja. Nee, gisteravond, maandagavond. Maandagavond in Emmen, ja. Over de koning van Babel, de laatste koning van Babel, die grote vorst, die hoe die maar heten mag, die inderdaad een Palestijn is, hè, denk ik, hè. Een Filistijn, Goliath dus eigenlijk. Die machtige, die reus, de tiran, of hoe die maar heten mag. Nou, daarover gaat het hier, want er staat, vers 24, zou ook een machtige, dat is de koning van Babel, ik zeg het nu maar vast, dat blijkt uit de rest van het verhaal, maar anders dan wordt het zo ingewikkeld. Hè, zou ook een machtige, Alexander de Grote, de koning van Babel, Nebukadnezar, de koning van Babel, Nimrod, de koning van Babel, Goliath, nou Filistijn, daarmee koning van Babel uiteindelijk, hè. Maar het gaat dus gewoon om het beest. De laatste Pilatus, zo kan het ook nog. De laatste Antiochus Epiphanes, of hoe die maar heten mag, hè. Het beest. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Nou, eigenlijk niet, maar het gebeurt hier wel. Maar het is natuurlijk, ondanks zijn macht, maar vanwege het feit dat hij ook niet rechtvaardig is. Hij is een onrechtvaardige en dus zijn gevangenen ontkomen wel. Hoe machtig hij ook is. Er staat hier, doch al zo zegt de Heere, of eigenlijk gewoon en al zo zegt de Heere, ja, de gevangenen van de machtige zullen hem ontnomen worden. En deze machtige is uiteraard weer dezelfde goddeloze als uit Jesaja 11 die we er straks even genoemd hebben. Hè? Ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden. En de vangst, maar dat zijn de gevangenen des tirans, en dat is de machtige, de vangst van de tiran zal ontkomen. Oftewel, zij die in ballingschap zijn en die onder de macht zijn van het beest, van het laatste wereldrijk, zullen ontkomen. Want met uw twisters zal ik twisten. Die u, dat zijn dus die machtigen, hè? Die u, dat zijn dus die gevangenen, dat is die vangst, hè? Dat zijn dan de Israëlieten in het algemeen. Misschien moet ik ook zeggen de gelovigen. Maar in ieder geval Israël, want daar gaat het over. Want met uw twisters, oftewel degene die u betwisten, zal ik twisten. Namelijk uw kinderen, want dat gaat om de laatste generatie van Israël, voor de 1000 jaren, in de dagen van de verdrukking. Uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers, dat is dat Babylonische Rijk, dat laatste Rijk zal ik maar zeggen, of Griekse Rijk, maar het Rijk van Babel, ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees. Op eigen. Dat ze gespijzigd worden met vlees is niks bijzonders. Maar ze worden gespijzigd met eigen vlees. Ze zullen niet meer anderen opeten, maar zichzelf. Ik zal uw verdrukken spijzen met hun eigen vlees en van hun eigen bloed zullen ze dronken worden. En waar doet ons dat aan denken? Jawel, net als de vertalers doet het ons denken aan Openbaring 16 staat erbij. Maar schrijf maar 17. Hè? De hoer uit Openbaring. Ja, dronken van het bloed der heiligen, maar het zou eigen bloed moeten drinken. En zo zou het ook gaan, want die hoer is Babel. En die twisters, dat zijn degenen die aan het beest onderworpen zijn. Degenen die het teken van het beest hebben dus. Maar ik zal uw verdrukkers, dat zijn degenen dus die het teken van het beest hebben, spijzen met hun eigen vlees en van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van zoete wijn. En al, want daar word je zo makkelijk dronken van, want dat drinkt zo lekker weg, dat is net limonade, weet je wel. En, hè? En alle vlees zal gewaar worden dat ik, Jehovah, uw heiland ben. Let op dat het gedeelte eindigt met het noemen van enige namen van de Messias. Want het gaat om wie hij is. Zijn ware identiteit. Hij is namelijk, hij zegt, hij is ik. Dat ik, de enige echte ik. Hè? Met een hoofdletter I, zouden de Engelsen zeggen. Ja, waarom schrijven de Engelsen ik met een hoofdletter? Omdat ik eigenlijk de enige echte ik is, dat is namelijk de Heer zelf. Dat was een Samaritaan. En bij de Engelsen ben je dan aardig in de buurt. Dus niet zo gek natuurlijk, maar vooruit. Is het te moeilijk? Nee? Goed. Ai. Ai, dan moet je weer eens in het beurt laten zeggen met de donkere stem. Ai. The king and I. Dat is hetzelfde eigenlijk, maar dat doet er nou niet toe. Dat ik, Jehovah, uw heiland ben. En uw verlosser, de machtige Jacobs. En ik moet u zeggen dat ik soms de neiging heb, maar ik ben misschien niet bevoegd om dat te zeggen, maar ik heb soms de neiging niet te lezen de machtige van Jacob, maar gewoon de machtige Jacob. Kom maar ertussen dan, voor mijn part, kom maar ertussen. Gewoon een heleboel namen naast elkaar. Namelijk, ik, Jehovah, uw heiland, uw verlosser, de machtige Jacob. De echte Jacob namelijk. Maar de machtige van Jacob mag voor mijn part ook. Maar ik denk dat je de naam Jacob... Kijk, ik denk namelijk als je de naam David aan de Heer kunt geven. En de naam Adam, en dat gebeurt in de Bijbel. En de naam Levi, Malachi, hadden we straks over. Dan kun je toch zeker de naam van Jacob ook geven aan de Heer. Dat hoef je niet te vertalen met de machtige van Jacob. Maar de machtige, namelijk Jacob. Nou, en dat vers 25 en 26 spreken over de dagen van de verdrukking moet duidelijk zijn eigenlijk, omdat de termen die gebruikt worden overeenkomen met de uitdrukkingen in Openbaring 16, 17, 18 tot in 19 aan toe, waar het gaat om dat laatste wereldrijk wat aan zijn eind zal komen. Het rijk dat was en niet is, hoewel het zijn zal. Enzovoort. Dat rijk is dat. Dat rijk van die vrouw. Van die hoer namelijk, die zit op het beest. Want de gedachte die we hier vinden in Jesaja 49, de laatste verse, is dat toch dat de heidenen uiteindelijk in opstand komen tegen Babel en tegen die machtige. Ze zal eigen vlees eten, eigen bloed drinken. Dat wil zeggen, de volkeren die eerst door dat Babel beheerst worden, zullen zich uiteindelijk tegen Babel keren. Of nog anders, de volkeren die zich aanvankelijk aan Babel onderwerpen, want dat doen ze, ze geven hun macht over aan het beest, staat er namelijk, diezelfde volkeren zullen uiteindelijk in opstand komen tegen datzelfde Babel. De reden daarvoor is, daar hebben we maandagavond ook enige tijd over gediscussieerd, maar ik zoek het met opzet nou niet op, hè. Maar de reden daarvoor is een betrekkelijk eenvoudige. Het aantal heidenen dunt namelijk aanzienlijk uit door de dagen van de verdrukking. Nee, niet door de dagen, door de verdrukking zelf bedoel ik. Hè? Terwijl aan de andere kant het aantal gelovigen toeneemt door de werking van de 144.000. De prediking van de 144.000 namelijk. Zodat langzamerhand toch, ondanks de macht van de tiran, de goddeloze, de machtige of hoe je hem heten mag, langzamerhand toch het aantal gelovigen de meerderheid krijgt in de wereld. Niet omdat er steeds meer mensen zijn, maar wel omdat het aantal ongelovigen aanzienlijk afneemt, gewoon door natuurlijke verloop. Nou ja, natuurlijk, maar ik bedoel gewoon door de dood. Terwijl het aantal gelovigen toeneemt door de prediking van het evangelie van het koninkrijk in die dagen. En dat betekent dat de machtsverhoudingen na verloop van 33 jaar, want daar gaat het om, aanzienlijk anders komen te liggen. Zodanig dat de volkeren op een gegeven moment inderdaad geworden zijn wat ze moeten zijn. Want wat moeten volkeren worden in die dagen? Nou, wat wordt er gezegd tot de 144.000? Gaat heen in de wereld, predik het evangelie aan alle volken, hen makende tot, wat moeten ze worden? Discipelen, dat is discipelschap. Ja, ja. Hij maakt het tot mijn discipelen. Nou, als zo'n volk inderdaad discipel wordt van de Heer, dan is het niet langer een discipel van Babel. En keerde zich dus tegen Babel. Vandaar dat je het merkwaardige verschijnsel hebt dat in Openbaring 17 aanvankelijk alle volkeren aan Babel zijn onderworpen. Tenminste in hoofdstuk 18, diezelfde volkeren, staan te jubelen bij de val van Babel. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat er 33 jaar tussen ligt. En er kan een boel gebeuren in 33 jaar. Ja. Nou, en zo vind je in Zachariah 14 net zoiets. Zachariah 14 begint met te zeggen dat de Heer de heidenen zal ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En een paar versen verder staat dat de Heer zal strijden tegen die heidenen. Hoe komt dat? Wel, omdat er 3,5 jaar tussen ligt. En er kan een boel veranderen in 3,5 jaar. 3,5 dag zelfs ook wel. Maar goed. Maar die omkering gaat het, daar gaat het om, hè. Dat in de dagen van dat laatste wereldrijk inderdaad de heidenen zich zullen keren uiteindelijk tegen Babel. En de hoer die eerst het beest bestuurt, zal uiteindelijk door het beest worden opgevreten. Nee, dat staat daar gewoon. Het beest vergrimde op de vrouw. Eerst niet. Eerst ging het beest naar de vrouw en zegt, kom er maar op, klim er maar op. Want het wereldrijk, de volkeren, geven hun macht over aan Babel en onderwerpen zich aan de koning van Babel. Dat is dus inderdaad uitgebeeld in die hoer, stad Babel. Maar later protesteert het beest, want je kunt beesten nooit vertrouwen, dat weet je. Maar de beest keert zich tegen de vrouw. Maar dan komt dat het beest de uitbeelding is van de volkeren als zodanig. Dat is aanvankelijk het wereldrijk van de grote tegenstander. Maar bij gelegenheid keert dat langzamerhand om. Zodanig dat de volkeren zich keren tegen Babel en dat de volkeren, of wat er van over is, want daar gaat het natuurlijk om. Dat overblijfsel van de volkeren staat te zingen bij de val van Babel. En dat is wat er gebeurt. Dat had niemand voor mogelijk gehouden, naar de mens gesproken, maar het gebeurde wel. Dus, zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Ja, zeker wel. Een rechtvaardige wordt de vangst niet ontnomen, maar dit is een onrechtvaardige en hem wordt de vangst wel ontnomen. Want, dat is ook wat over de verlossing van Israël staat, maar dat is een heel ander schriftgedeelte. Er staat namelijk, dat als de Heer komt, zal hij de gevangenen bevrijden? Nee, dat staat in Jesaja. Maar er staat in de psalm, dan zal hij de gevangenen gevangen nemen. En de gedachte is dan, dat wat de gevangenen, of zij die de gevangenen waren van de tegenstander, van Satan, maar meer speciaal van de koning van Babel, zij zullen op dat Babel, op de tegenstander terugveroverd worden en gebracht worden naar Jeruzalem. En dat is die kwestie van, hij zal de gevangenis gevangen nemen. Uit Psalm 68, dat het wordt toegepast op de gemeente in Efeze 4, dat hoop ik dat het iedereen bekend is. Want ook wij, die in ballingschap waren, de gevangenen namelijk van de God deze eeuw, wij werden door de komst van Christus inderdaad bevrijd uit de macht van de tegenstander. En inderdaad apart gezet en in de hemel opgeschreven en zelfs in de toekomst daadwerkelijk in de hemel gezet, ook lichamelijk. Maar dat is de geestelijke toepassing ervan. Het principe blijft gelijk dat namelijk degenen die tot geloof komen inderdaad onttrokken worden aan de macht van de tegenstander. En geplaatst worden onder de heerschappij van Christus. Ik, de Heere, uw heiland, uw verlosser, de machtige Jacob. En dat is dan onder het nieuwe verbond, uiteraard. Waarna in hoofdstuk 50 vers 1 weer gesproken wordt over het oude verbond. En hoe dat misliep en hoe dat ook weer goed gemaakt wordt uiteraard. Maar daarover hebben wij het volgende week woensdag. Deo Volente. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor de rijkdom die u ons geschonken hebt in Christus. We willen u dankzeggen dat u ons reeds nu verlost hebt uit een duistere wereld en gezet hebt in uw koninkrijk, de erfenis der heiligen, dat u ons gezet hebt in het licht. En we danken u, Vader, dat we ons daarin mogen verblijden en dat we ons mogen laten leiden ook door dat licht en daardoor onze hoop mochten stellen op onze heiland zelf. We danken u voor die belofte, dat we niet zullen beschaamd worden wanneer we u verwachten. Wij wachten op u, Heere. Wij hebben onze hoop gesteld op u, die zal komen om inderdaad recht te doen, ook aan degene aan wie nu onrecht geschiedt. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En dat we mogen weten dat wij een rechter hebben die inderdaad weliswaar vertoeft en die nog geen recht voortbrengt, maar die dat in de toekomst zeer zeker zal doen. We danken u daarom, Vader, dat we ook deze morgen zo mochten samenkomen rondom uw woord. We mogen zien hoe al deze beloften en profetieën met elkaar samenhangen en steeds dezelfde waarheid naar voren brengen. Dat we namelijk een heiland, een heer, een verlosser hebben, een machtige, die is voortgekomen uit Jacob. En die ons verlost heeft en ook in de toekomst onze verlossing verder zal voltooien. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En hebben ook de vrijmoedigheid om onszelf voor uw aangezicht te plaatsen. Om tot u te naderen met vrijmoedigheid tot de troon der genade. In de wetenschap dat u ons genade, barmhartigheid verleent te bekwame tijd. Wees u daarom ons nabij, ook Vader, in de dagen die voor ons liggen. Wilt u onze harten en gedachten bepalen bij u en uw werk. Opdat we inderdaad niet zouden vertragen of bezwijken, maar zouden blijven staan in de genade, in de vrijheid en daarmee in de heerlijkheid die u ons in Christus geschonken hebt. Wilt u daarom daartoe ons nabij zijn, opdat onze levens zouden zijn, tot eer van uw naam alleen. Amen. Wij zijn inmiddels terechtgekomen in Jesaja 50 vers 1. Dat is zo, ja. Jesaja 50 vers 1. Waar staat, alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder, waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden dat ze niet verlossen kan, of is er in mij geen kracht om uit te redden? Ziet, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn, dat er vis stinkt omdat er geen water is en sterf van dorst. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord ter rechte tijd te spreken. Hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor, dat ik hore gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend, en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan, en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel, want de Heere, Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Ziet, de Heere, Heere, help mij. Wie is er die mij zal verdoemen? Ziet, zij zullen altemaal als een kleed verouderen. De mot zal hen eten. Wie is er onder ulieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort? Als hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Ziet gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgat, wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand, in smart zult gij lieden liggen. Tot zover. Deze woorden worden uiteraard gesproken niet zozeer door de profeet zelf, maar door de Heer, dat staat er ook boven, alzo zegt de Heere. En ik weet niet of u aandachtig genoeg hebt meegelezen om te zien dat die Heer inderdaad de Heere Jezus zelf is. Want er zijn heel wat uitspraken in dit schriftgedeelte die regelrecht in de mond van de Heere Jezus teruggevonden worden, of in ieder geval kunnen worden. Het is de Heer zelf die spreekt tot Israël. Dat is van belang om dat te zien, want in de eerste plaats vinden we natuurlijk in vers 1 dat het Jehovah is die spreekt. Dat blijkt duidelijk namelijk. Maar in de rest van het gedeelte blijkt dat de Heere Jezus spreekt, waaruit wij weer de conclusie dienen te trekken dat hij dus dezelfde is. dat er niet echt een verschil bestaat tussen Jehovah en dus de Heere en de Heere Jezus. Hij is immers de verlosser van Israël. Onder de naam Heere kennen wij hem onder het oude verbond. En daarna kennen we hem onder de naam Jezus sinds zijn geboorte, sinds zijn menswording. Het is die Heer die ook werd voorgesteld nog eens een keer uitgebreid aan het einde van hoofdstuk 49. Het voorgaande vers dus, waar staat, alle vlees zal gewaar worden dat ik, de Heere, uw heiland ben en uw verlosser, de machtige Jacob. Of eventueel de machtige Jacobs. En die Heer spreekt dan vervolgens al deze woorden van hoofdstuk 50, die te maken hebben, als ik het dan vlug samenvat nu even, die te maken hebben met de omstandigheid van Israël, dat het door ongeloof, door ontrouw, maar dat is hetzelfde, terzijde gesteld is, en toch heeft het nog een toekomst. Maar niettemin, het gaat om een Israël wat ongelovig is, en zelfs ongelovig in de dagen waarin de Heer zelf in het midden van Israël optrad, want daar gaat het om. Het is een eigenaardige situatie. Als ik er nou even snel overheen ga voor het overzicht, dan lezen wij in ieder geval in vers 1 over oud-testamentische omstandigheden, waar gesproken wordt over de scheidbrief van uw liedermoeder. Dat wil zeggen dat het te maken heeft met het verbroken huwelijk van de Heer en Israël. En er wordt gesproken over om ongerechtigheid, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht. En om uw overtreding is uw moeder weggezonden. Dat betekent dat Israël beschouwd wordt hier als Lo Ami, niet mijn volk. Een volk wat terzijde gesteld is, wat Lo Ruhama is, niet ontfermd. Een volk wat verstrooid is, Israël. En de termen ontlening dus aan Hosea, maar u schrikt er niet van, merk ik, dus het zal bekend zijn dan. Maar die omstandigheid wordt hier beschreven. En dan vanaf vers 2 staat er, waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Dat wil zeggen, de Heer kwam tot Israël, maar er was niemand die daarop reageerde. En dat betekent dus dat we te maken hebben met een Israël wat inderdaad ongelovig is en de Heer niet herkent en ook niet naar de Heer wil luisteren. We hebben trouwens ook net zo goed te maken met een kudde van verstrooide schapen eigenlijk die niet luisteren naar de stem van de herder. Dat is ook een manier om het te zeggen. Maar de Heer zegt, ik kwam en er was niemand die luisterde. Waarna de Heer verder spreekt over zijn eigen situatie. Een situatie waarin hij volledig geïsoleerd en onbegrepen raakte. En waarin hij toch trouw bleef aan zijn goddelijke zending. En daarover sprak de slotverrekening ook Jesaja 49. De woorden die we tamelijk uitgebreid besproken hebben. Want daar stond dat de Heer zelf, dat Jehovah, of laat ik het anders zeggen dan voor het gemak, dat de Heer Jezus als de knecht van Jehovah zijn arbeid verricht had, zijn kracht toegebracht had. Er stond alleen in vers 4 dat hij tevergeefs had gearbeid en dat hij zijn kracht onnuttelijk en ijdelijk had toegebracht. Jesaja 49 vers 4 zit ik dus nu ineens weer. En dat zijn werk dus eigenlijk geen succes was. Maar niettemin had hij zijn werk volbracht, waarna ook van bovenaf gezegd wordt dat het werk ook nog een andere bedoeling had, die weliswaar niet bekend was, maar die wel tot stand kwam. Een doel wat wel bereikt werd, namelijk het ging niet alleen om het verzamelen, om het wederbrengen van de bewaarder in Israël, maar het was ook zo dat de Heer Jezus gegeven werd tot licht der heidenen om zijn heil tot aan het einde der aarde te brengen. En dat staat dan in vers 6. We hebben gezien dat dat achtereenvolgens spreekt over de roeping van Israël en de roeping van de gemeente, waarbij de roeping van Israël tot op heden geen effect heeft gehad, maar de roeping van de gemeente uiteraard wel. En de gedachte is dan dat de Heer Jezus dus inderdaad zijn werk verricht heeft en trouw is gebleven aan zijn goddelijke opdracht. Het hele Johannes-evangelie is daar trouwens nogal vol van. Dat de Heer trouw bleef aan het werk wat zijn vader in de hemel hem had opgedragen. En over dat werk wordt hier dan ook verder gesproken in Jesaja 50 en 51 en 52 en 53 toch ook vooral. Want daar wordt gesproken over wat de Heer gedaan heeft in zijn eerste komst. En dan blijkt dat het inderdaad niet veel succes had, want in de praktijk werd hij vervolgd en gedood op grond van het ongeloof wat er in het volk was. En over het ongeloof wordt uiteraard hier ook gesproken. En als er staat in vers 6 van Jesaja 50... Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan en mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. En mijn aangezicht verberg ik niet voor hun smaadheden en speeksel. Dan vinden we die dingen natuurlijk letterlijk terug inderdaad in het Nieuwe Testament. Ja, het zijn letterlijk dingen die daar toegepast worden op de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om. Nou, even kijken. Dan gaan we naar vers 1 van Jesaja 50. Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Die woorden moeten dus eigenlijk ook net als de verdere woorden van dit hoofdstuk ook eigenlijk komen uit de mond van de Heere Jezus. Dat ligt niet meteen voor de hand, maar uit de volgende verse blijkt het wel. Het is één betoog van de Heer Jezus zelf. En die van vers 1 hoort daarbij. Het betekent ook dat de situatie van die scheidbrief inderdaad in verband gebracht moet worden met de situatie van Israël in de dagen waarin de Heer Jezus zelf in Israël optrad. Dat is van belang, want dat is het tijdstip waarop het van toepassing is. Daar moet ik nog even bij zeggen dat het weliswaar in de verleden tijd staat. Waar is de scheidbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb? Dat hoeft niet te betekenen dat het uitsluitend om dingen gaat die in het verleden gebeurd zijn. Het kan ook zijn om dingen die nog gebeuren zouden. Dat kan ook. Want die tijdsvorm, die grammaticale vorm, die is niet doorslaggevend. Want denk je maar aan Jesaja 53... waar een hele reeks uitdrukkingen staan in de verleden tijd, terwijl we alle weten dat het in de dagen van Jesaja nog helemaal niet vervuld was, maar pas later vervuld zou worden. Als er in bestaat, hij heeft onze krankheden op zich genomen, in vers 4 van Jesaja 53, en onze smarten heeft hij gedragen, doch wij achten, met twee T's, verleden tijd dus, wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was, enzovoorts. Dan zijn het woorden in de verleden tijd, maar het was nog toekomst toen. Dus het heeft met echt tijd, met de klok, heel weinig of eigenlijk helemaal niets te maken. Want zo steekt dat in elkaar. Hoe dat ook zij, als in Jesaja 50 dan staat, waar is de scheidbrief van de liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb, dan hoeft dat niet noodzakelijk te betekenen dat dat wegzenden al gebeurd is. Het kan ook betekenen dat dat wegzenden nog zou gebeuren. En dat vertel ik niet als bijzonderheid, want het is namelijk zo dat ook in de schrift niet helemaal duidelijk is op welke omstandigheid die situatie van toepassing is. Namelijk, was dat al gebeurd in de dagen van Jesaja of niet? Maar meer nog zal de vraag gesteld worden of het überhaupt ooit wel gebeurd is. Is ooit namelijk Israël wel weggezonden met een scheidbrief? Want het wegzenden met een scheidbrief wil zeggen dat het huwelijk ontbonden wordt, dat is een officiële scheiding. Ik weet wel dat men zegt, de Bijbel staat de scheiding niet toe, maar dat is natuurlijk een misverstand. De Bijbel staat dat wel toe. De Bijbel gebiedt het zelfs onder bepaalde omstandigheden. Dus daar kan ik ook niet helpen, moet u mij niet zo lelijk aankijken. Maar, hè? Nee, de Bijbel gebiedt dat zelfs in bepaalde omstandigheden. Ik wil niet zeggen dat die omstandigheden voorgeschreven worden, maar als ze er zijn, dan wordt er voorgeschreven dat die scheidbrief ter tafel zou komen. De vraag is echter nu even, is dat al gebeurd in het verleden? Is Israël al weggezonden met een scheidbrief of nog niet? En het antwoord daarop moet ik schuldig blijven, omdat er verschillende antwoorden mogelijk zijn. Maar we kunnen beter bij het begin van het verhaal beginnen. Het begin van het verhaal ligt eigenlijk in Deuteronomium 24... Deuteronomium 24, waar boven staat over echtscheiding. En daar staat dus wat anders dan wat er in de 10 geboden staat. Want er zijn er uiteraard meer dan 10. En voordat we verder inlezen, terwille van de tijd, zeg ik dan meteen, denk erom, al die wetten, alle voorschriften in het Oude Testament zijn schaduwen van toekomende dingen. Dat wil zeggen, al die voorschriften, al die wettige instellingen zijn wetten die niet in de eerste plaats op de mens gelegd worden, maar het zijn wetten die een beschrijving geven van de situatie, van de wetten van God zelf. Dat wil zeggen, het zijn de wetten waaraan hij zichzelf houdt. Die wetten worden vervolgens geprojecteerd op de mens, dat is waar, via het Oude Verbond, via de wet, dat is zo. Maar niettemin, het zijn wetten die in de eerste plaats spreken over de omstandigheden van de Heer zelf. Daar kunnen we natuurlijk nog wel een paar weken over doorpraten, vanzelfsprekend. Maar het is goed om dat meteen in gedachten te houden. En als dan over een huwelijk gesproken wordt, is dat niet een huwelijk van de eerste, de beste Israëliet en zijn vrouw. Maar het is het huwelijk van de Heer zelf. En de vrouw is dan uiteraard Israël. Omdat het hele Oude Verbond, de wet als zodanig, eigenlijk de hele regeling is van het huwelijk, het verbond, het huwelijk tussen de Heer en Israël. En als dus over echtscheiding gesproken wordt, dan gaat het dus ook in de eerste plaats over dat huwelijk. Niet over de mens in de eerste plaats, maar in de eerste plaats over de Heer zelf. Van groot belang om dat te zien. Als we dat niet zien, dan zullen we van die wetgeving ook nauwelijks meer wat begrijpen. 24. Deuteronomium 24. En ter illustratie zeg ik dan maar meteen, er wordt in de Bijbel gesproken over echtscheiding op grond van overspel. Maar waar staat nou in de Bijbel dat de man overspel pleegt? Goeie vraag, hè? Waar staat ooit in de Bijbel dat een man ooit overspel pleegt? Kan u meteen wel zeggen, dat bestaat niet. Het mag dan strijdig zijn met onze tegenwoordige ethiek. Heeft er niks mee te maken, het komt in de Bijbel niet voor. De eerste reden, ik heb nog een paar andere, maar die zal ik u nu niet noemen. Anders denkt u dat ik het over iemand heb, en dat is niet de bedoeling. Maar de eerste reden daarvoor is uiteraard omdat de man in de eerste plaats de Heer is. En die is nooit overspelig, uiteraard. Daarom komt het in de Bijbel niet voor. Dat is punt 1, waarna er nog een heleboel andere dingen volgen. Maar daar gaat het nou niet over. Nou, lees nou even met me mee, hè? Deuteronomie 24. Wanneer een man, dat had men ook met een hoofdletter kunnen schrijven dus, hè, eventueel. Wanneer een man een vrouw zal genomen hebben, de man is de Heer, de vrouw is Israël. En die getrouwd zal hebben, dat is hetzelfde natuurlijk, wanneer een man een vrouw zal genomen, namelijk die getrouwd zou hebben. Zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen. Even stoppen, heeft ze dat dan nodig? En het antwoord is uiteraard ja. Hoezo? Hebben alle vrouwen genade nodig van hun man? We zien een vrouw die zegt ja. Goed. Goed, dan hoef ik dat er niet te zeggen. Dank u wel, zuster de Kulver. Ja. In ieder geval is het zo, laten we dan niet te breed nemen. We praten per slotverrekening over de Heer in Israël, ook in Jesaja 50. Dus in ieder geval is het dan zo dat die vrouw is inderdaad Israël en die heeft wel degelijk genade nodig. Maar er staat, en vergeving dus, hè, want daar komt het op neer. Hè. Genade, zeg ik altijd, is voor zondaren. Die hebben vergeving nodig. Nou, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij, dus die man, iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven. Ziet u wat er staat? Dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Er staat niet dat dat mag, er staat dat het moet. Indien zij geen genade vindt in zijn ogen, dan moet hij, staat er niet zo zwaar als ik het nu zeg, maar er staat gewoon dat hij haar een scheidbrief zal schrijven. Wanneer man een vrouw zal genomen hebben en ze ontvangt geen genade, wanneer dat gebeurt, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Dat moet dus gebeuren. Er zijn dus twee dingen die je kan doen onder deze omstandigheden. Het een is haar genade geven of het andere is haar een scheidbrief geven. Eén van beide. En indien hij geen genade geeft, dan geeft hij dus een scheidbrief. Daar komt het op neer. Dus of het een of het ander. Nou is de vraag, hoezo genade? Dan is de gedachte gewoonlijk, nou, ze zal wel genade nodig hebben omdat ze overspelig is. En er zijn voorbeelden genoeg van te geven dat dat inderdaad op Israël van toepassing is. Dat is waar. Maar dan moet ik meteen wat anders bij zeggen. Er zit iets aan, dat kan natuurlijk. Hè. Er staat ook dat zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Nu zeggen wij in de eerste plaats iets schandelijks. Dat is in elk geval overspel of hoererij. Als je het mij vraagt, is dat trouwens niet helemaal hetzelfde. Maar goed. Maar stel nou dat het gaat om overspel. En dan moet u die vrouw wegzenden. Dan zeg ik, dat klopt niet. Hè? Dat is niet waar. Daar zijn namelijk andere wetten voor. Want als het werkelijk gaat om overspel, dan zal die man haar genade moeten geven. En als hij dat niet doet, dan zal die vrouw ter dood gebracht moeten worden. Dan is het of het een of het ander. Scheiding is in dat geval helemaal niet de voorgeschreven weg in de wet. Integendeel. Want in geval van overspel volgt de doodstraf, tenzij er geen aanklacht wordt ingediend, uiteraard. En als dat niet gebeurt, dan betekent het dus dat die vrouw genade vindt in de ogen van de man. Als er dus ook nog zoiets bestaat als van, ze ontvangt geen genade, maar in plaats daarvan een scheidbrief, dan betekent het dat schandelijke niet primair overspel is. Ja, en dan kom ik bij hoererij terecht. De eigenaardigheid is namelijk, ik weet niet of u dat ooit gezien hebt in de schrift, het subtiele verschil tussen hoererij en overspel lijkt mij te zijn, voor zover ik de termen in de Bijbel gevolgd heb, dat overspel inderdaad een seksuele aangelegenheid is. Dat is het nooit alleen hoor, zoiets bestaat nauwelijks. Maar dat bij hoererij sprake is van ontrouw in het algemeen, niet slechts of niet specifiek seksueel. Want dat is natuurlijk zo dat de term hoererij in de Bijbel gebruikt wordt in de betekenis van ontrouw. Nou is overspel natuurlijk ook ontrouw, dat is wel waar, maar het ligt toch op een wat verschillend terrein. Als namelijk ook de hoererij van Israël beschreven wordt, dan wordt er bijvoorbeeld in, waar was het ook alweer, was het niet, welke zijn? Ezekiel, 16 was ik, maar Jeremia of Ezekiel kom ze gauw niet opkomen. Ezekiel 16, als dat beschreven wordt, dan wordt niet slechts overspel beschreven. Er worden alle verleidingskunsten van die vrouw beschreven. En dat zijn dingen die wij nog niet eens meteen haar aan zouden rekenen, maar die haar man haar wel aanrekent. Omdat het verkeerd gericht is. Niet op hem, maar op andere mannen. Of er daarna wat van komt, om in moderne termen te spreken, dat is nog maar zeer de vraag. Daar gaat het ook niet primair om. Maar het gaat om de gerichtheid van die vrouw. Ontrouw namelijk. Kortom, die ontrouw zou wel degelijk uitgelegd moeten worden als schande, terwijl het niet meteen valt onder de doodstraf. Dat wil zeggen, daar wordt niet de doodstraf voor geschreven. Er zijn dus nog enige gradaties mogelijk. En wat Israël betreft is het natuurlijk zo dat al deze dingen dan overdrachtelijk worden toegepast. Dat wil zeggen, die hoererij wil zeggen dat Israël verbonden heeft gesloten met heidense volkeren en de goden van de heidense volkeren dient. Of je dat kunt rangschikken onder de kop overspel is nog maar de vraag. Bij gelegenheid gebeuren die dingen overigens wel. Maar het is nog maar de vraag hoe ver het strekt. Maar hoe dan ook, wanneer het toegepast wordt op Israël, dan wordt het nog gecompliceerder. Want is de vraag, hou ik even het verhaal van de echtscheiding hier weg. Hè? En dan vragen we, hoe is het dan afgelopen met Israël dat andere goden dienden? En er zijn twee antwoorden mogelijk. Het ene antwoord is, Israël is gestorven. Sterker, ter dood gebracht. Want dat is gebeurd. Staat er ook hoor. Terwijl net zo goed deze beschrijving van die echtscheiding gegeven kan worden. Namelijk, Israël is gescheiden, verlaten, terzijde gesteld. En waarom zouden we dat zeggen? Wel, omdat dat inderdaad van toepassing is. Israël bestaat nog steeds. Het is er nog steeds. In zekere zin is het gestorven. In andere zin bestaat het nog steeds. Maar is dus inderdaad te beschouwen als gescheiden vrouw. De Bijbel doet dat ook. Er spreekt over een paar hoofdstukken verder in Jesaja over de vrouw die verlaten was. Dat wil zeggen gescheiden. De man heeft haar verlaten. De vrouw die gescheiden was, maar die smaad zal niet meer gedacht worden. Terwijl in hetzelfde schriftgedeelte meteen gesproken wordt over dat de smaad van haar weduwschap niet meer gedacht zal worden. Zodat nou in het midden gelaten wordt. Was ze nou gescheiden of was ze nou weduwe? Was de man gestorven? Al die dingen die komen namelijk aan de orde, want allen zijn van toepassing. Je kunt zeggen, de man heeft de vrouw verlaten. Ja, dat kan, dan is ze gescheiden. Je kunt ook zeggen, de man is gestorven. Dat is de wijze waarop hij de vrouw verlaten heeft. Dan is ze weduwe. Terwijl we allen weten dat die man toch leeft. Zodat het laatste het eerste niet uitsluit. De man is gestorven, dat is juist. Toch leeft de man en de vrouw ook. Dus zijn ze gescheiden. Beide dingen zijn van toepassing. En de andere verhaal was natuurlijk dat niet zozeer de man, maar zeker de vrouw Israël zelf namelijk gestorven is. Alle drie de situaties zijn van toepassing. En om het dan nog eens verder door te trekken, hier in Deuteronomium 24 krijgen we nog een vierde mogelijkheid. Want er staat namelijk, lezen we verder, hè. Als de man iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat is dus niet meteen overspel in de smalle betekenis van het woord, hè. Als deze wet wordt toegepast op de mens zelf, niet op de Heer in Israël, maar gewoon op de Israëliet, dan is dat schandelijke niet overspel. Want dan zou de vrouw gedood moeten worden. Het is dus iets anders schandelijks. Het zou dus toch iets met ontrouw te maken moeten hebben. Maar nogmaals, niet primair seksueel. Maar goed, er staat er, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, want of ze moet ontgenade ontvangen, of ze moet weggezonden worden. Nee, dat begrijpen sommigen niet wat ik nu ga zeggen, maar dat komt omdat in de Bijbel het huwelijk zeer hoog gehouden wordt. En daarom zou het juist bij gelegenheid ontbonden moeten worden wanneer er geen genade is, namelijk. Dat is wat er staat. Ja. Nou, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. En zo gebeurt het in het Jodendom nog precies zo. Er worden nog steeds scheidbrieven geschreven en meegegeven. En er staat er, zo ze dan uit zijn huis uitgegaan zijnde zal heen gaan en een andere man ter vrouw worden. En deze laatste man haar gehaat en haar een scheidbrief geschreven en in haar hand gegeven en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan. Of als deze laatste man die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft zal gestorven zijn, zo zal haar eerste man die haar heeft laten gaan haar niet mogen wedernemen. Dat ze hem ter vrouwe zei, nadat ze is verontreinigd geworden. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heren. Alzo zult gij het land. En dan zie je meteen dat de uitspraak in de eerste plaats geldt voor het hele land en daarmee voor het hele volk. Alzo zult gij het land niet doen zondigen dat u de Heren, uw God, ten erve geeft. Zodat je bij die vrouw inderdaad zou moeten denken meteen aan het land en het hele volk, want er staat er per slotverrekening bij. En dan is de gedachte dus dat als zo'n huwelijk op deze wijze, op deze gronden ontbonden is, dat het dus niet hersteld mag worden wanneer die vrouw namelijk intussen een andere man gehad heeft. En ongeacht hoe dat is afgelopen, als ze daarna eventueel weer vrij wordt, geen man meer heeft, mag ze dus niet terugkeren, teruggenomen worden, moet ik eigenlijk zeggen, door haar eerste man. Ik geloof dat onze tegenwoordige ethiek daar heel wat soepeler mee omspringt. Uiteraard, heel eigenaardig is dat, hoe selectief men die wet hanteert. Ook in onze dagen, zal ik maar zeggen. Maar niettemin, die vrouw mag niet terugkeren als ze een andere man gehad heeft. En het eigenaardig is dus dat als je heel consequent en smal redeneert, wettig, dat is wettisch redeneren, hè? Dan is het dus zo dat schandelijke zou dan toch moeten zijn dat ze ontrouw geworden is en dus zich richt op een andere man. En ze krijgt een scheidbrief, dan heeft ze dus een andere man, er is een mogelijkheid tot terugkeer dus nooit aanwezig. Of anders zich met een man moet verzoenen. Dat is ook inderdaad zo. Ja, ik ga er toch niet uitgebreid op in, maar op 1 Korinthe 7. Wat ik in het algemeen daarvan moet zeggen, is dat inderdaad in 1 Korinthe 7 natuurlijk gesproken wordt over de situatie onder het nieuwe verbond. En daarom is het ook beter om in plaats van te verwijzen nu naar 1 Korinthe 7, is het beter te verwijzen naar Jeremia 3, dacht ik. Even zien hoor. Want er is wel een uitzondering op die regel. Ik ben Jeremia 3. Ja, ik hoor het al. Dat is hem. Dat is wat ik bedoel. Jeremia 3 namelijk zou je meteen moeten leggen naast Deuteronomium 24, want daar zit een rechtstreekse tegenspraak in. Deuteronomium 24 zegt, herstel is onmogelijk. Jeremia 3 zegt, vers 1, men zegt, er wordt gezegd, vraag je af wie dat is, men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem, dan gaan ze dus van elkaar, zo'n man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens anderenmans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? En men zegt dus de dingen in de vragende vorm. Zo zeg het is weer typisch Joods natuurlijk. Dat staat in de vragende vorm. Betekent dus, hij zal niet wederkeren. Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Zien we dat die vrouw het land is? En als hij het land aan die vrouw heeft... Maar goed, dat is... Doe maar. Dan... Nou ja, zou datzelfde land niet grotelijks onheilig worden? En dan staat er, gij nu, gij dat is Israël, hebt met veel boeleerders, mooi woord, in het Nederlands heet het heel netjes vertaald minnaars, iets minder net vertaald heet het hoerenloper, want zo staat het in het woordenboek. Daar heb ik dat woord ook geleerd bij Van Dalen. Gij nu hebt met veel boeleerders gehoreerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Heb je nou wat hier staat? De vrouw wordt eens anderenmans, hem zou dus niet mogen wederkeren, en de Heer zegt tot die vrouw, gij nu hebt met veel, niet met één anderenman, maar met veel boeleerders gehoreerd. Dan weet ik wel, dan zegt men, ja, daar was ze niet mee getrouwd. Maar dat is een vergissing, omdat in de strikte toepassing van de wet geslachtsgemeenschap meteen een huwelijk bevestigt. Of zoals ik eens iemand hoorde zeggen, dat was mijn vader namelijk, die zei, ja trouwen, ik durf het nu te zeggen, trouwen, zei hij, dat doe je niet in het gemeentehuis, dat doe je in bed. Ik geloof niet dat hij dat vannacht aan de kansel gezegd heeft. Maar mij maakte het niet uit wanneer of waar hij dat zei natuurlijk. Hè? Trouwen doe je niet in het gemeentehuis, maar doe je in bed. Want dat is de gedachte. Door geslachtsgemeenschap komt strikt genomen een huwelijk tot stand. In het algemeen zo dat de wet voorziet in de mogelijkheid tot officiële scheiding wanneer inderdaad geen geslachtsgemeenschap plaatsvindt. Dan erkent zelfs de wet het huwelijk niet en ontbindt het dus. Ik geloof zelfs dat de Rooms-Katholieke Kerk dat ook nog deed. Daar ben ik nog slechter in thuis natuurlijk, maar ik meen te weten dat men daar geen huwelijken ontbindt, maar wel huwelijken alsnog ongeldig verklaart. En een van de redenen daarvoor is inderdaad dat er geen geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden. Omdat men namelijk de gemeenschap ziet als het wezen, de kern, het bindend element van het huwelijk. Nou, van deze... Dat betekent dus dat de staat IG hebt met veel boeleerders gehoreerd. Dat betekent dat er eigenlijk even zoveel huwelijken waren. Maar aangezien bij aan de kant van de vrouw dit onmogelijk is, betekent het dus dat elke keer als er van een andere minnaar sprake was, dan was er sprake van scheiding en het tot stand komen van een nieuw huwelijk. Dat is ook het eigenaardige van de zaak, dat de vrouw geacht wordt, hoe dan ook, onder welke omstandigheden ook en waar ook in de Bijbel, ik bedoel in Genesis of in de Nieuwtestamentse brieven, maakt niet uit, de vrouw wordt geacht hoe dan ook maar één man te hebben. Als ze gemeenschap heeft met een ander dan haar eigen man, wordt dat beschouwd als echtscheiding en het sluiten van een nieuw huwelijk. Dat net zo goed weer ontbonden kan worden, vandaar dat via de genade die de man haar geeft, dingen toch hersteld worden. Ja, dat is nou eenmaal zo, wat moet je anders? Maar niettemin wordt dat beschouwd als Steeds opnieuw ontbinden, nieuw huwelijk ontbinden, enzovoort. Scheiding, huwelijk, et cetera, et cetera. Nou, de man zegt nu, de Heer zegt nu tot die vrouw, die immers verlaat is, waarvan hij gescheiden is, die dus met een scheidbrief is weggezonden. Gij hebt met veel boeleerders gehoreerd, oftewel, je hebt vele huwelijken achtereenvolgens gehad. Misschien elke dag wel één. Dan, want dat is de gedachte. En dan zegt hij, keer nochtans, ondanks dat, weder tot mij. Terwijl er eerst gezegd wordt dat het eigenlijk niet kan. Toch staat er, keer nochtans, weder tot mij. En dat is een veel sterkere aangelegenheid, veel sterker in tegenspraak nog met Deuteronomie 24, dan de simpele gedachte van 1 Korinthe 7. Van dat zij ongetrouwd blijven of zich met de man verzoenen. Want in 1 Korinthe 7 gaat het, om, en dan zeg ik dan even met één zin buiten de orde om. Hè. In 1 Korinthe 7 gaat het niet om scheiding vanwege ontrouw of wat dan ook, maar gaat het erom dat man en vrouw, gelovige man en vrouw wel te verstaan, terwille van de dienst aan de Heer uit elkaar gaan. Nee, de een gaat naar Australië, naar het zendingsveld, en de ander gaat naar de Eskimo's. Bijvoorbeeld. Nee, dat hoeft niet. Het kan ook anders. Maar om de Heer te dienen, beschouwen zij hun huwelijk als beëindigd, gaan ze uit elkaar, en daarvan staat dat het wel aardig is, maar dat geeft ze niet het recht om te hertrouwen of wat dan ook, want ze zijn terwille van de Heer uit elkaar gegaan, vinden ze dat niet meer nodig, hebben ze toch een huwelijk nodig, om wat voor reden dan ook, die er overigens wel bijgegeven wordt, dan zouden ze weer tot elkaar moeten gaan. En dat betekent dat zo'n soort van scheiding niet officieel erkend wordt. Dat wil zeggen, men kan zo leven, maar het wordt niet als een officiële scheiding beschouwd, en daarom zou er weer van een bij elkaar komen, dat heet verzoenen, van zou weer een bij elkaar komen moeten zijn. Hè? Dat heet verzoenen, maar verzoenen wil dan niet zeggen vergeven of zo. Of verzoenen gewoon in de normale betekenis van dat de partijen weer bij elkaar komen. Dat kan. Maar daar gaat het hier niet om in Jeremia. In Jeremia gaat het om niet een uit elkaar gaan terwille van de dienst aan de Heer, maar uit elkaar gaan als gevolg van de herhaalde ontrouw, waardoor de genade op een gegeven moment op is. Want dat, zo gaat dat. En dan nochtans staat er, nochtans keer weder tot mij, spreekt de Heer. Hoe kan dat? Want het is in strijd met de wet. En het enige echte goede antwoord is dat die terugkeer van Israël tot de Heer ook niet plaatsvindt onder de wet, zodat de wet ook niet van toepassing is, maar het vindt pas plaats na de wet. En aangezien de wet het oude verbond is, zeggen we dus, de herstel van het huwelijk vindt plaats niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En dat is zo. Stel een verhaal. En dat is Romeinen 7, jazeker. Dat is Romeinen 7, waar sprake is van dat het oude huwelijk van de Heer in Israël beëindigd is. Daar staat overigens niet door scheiding, hoewel het is wel scheiding hoor, maar er staat door de dood. Maar u weet toch wat de dood doet? Hoe lang zijn man en vrouw aan elkaar verbonden? Punt 1, maar er zijn een heleboel punten. Maar punt 1, tot de dood ons scheidt. Dat is toch scheiding. Ja. De dood gooit roet, vind ik altijd mooi, dat is zo zwart als de nachten. De dood gooit roet in het eten, eet zoiets. Maar inderdaad, daar is sprake dus van dat het oude huwelijk ontbonden is, en dan staat er dat die vrouw vrij is, vrij inderdaad, om zich te verbinden met een andere man, dat wil zeggen, om een nieuw verbond aan te gaan, hè? Om zich te verbinden met een andere man, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. En dat is uiteraard de levende Christus. Bij nader inzien blijkt dat dezelfde man te zijn, maar daar heb ik al zoveel discussie over gehad. Hoewel, daar zijn we vanmorgen mee begonnen, dus dat is makkelijk. Het is namelijk diezelfde man die uit de dood opstond. Dezelfde die stierf, stond ik uit de dood op. En toch is de omstandigheid veranderd, want het oude huwelijk is beëindigd, daar is ook helemaal geen sprake van, want wettig is degene die uit de dood opstaat iemand anders dan degene die stierf. Want door dood wordt men uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Men is er dan niet meer. En als men daarna uit de dood opstaat, dan heeft men dus eigenlijk een nieuwe identiteit. Dat is een volstrekt bijbelse gedachte, want als er niet een nieuwe identiteit zou zijn, dan zou de opgewekte uit de dood nog net zo zondig zijn als degene die voorheen gestorven was, en dat dient de dood tot niets. Maar dat is niet het geval, de dood dient tot iets, tot het belangrijkste wat er is, tot verlossing namelijk. Door dood legt men de oude mens, de oude schepping, de zonde af. En door opstanding is men een nieuw schepsel, is men gerechtvaardigd, weet je wel. Is gestorven voor onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, zegt het laatste vers van Romeinen 4. En daar gaat het dus om, zodat degene die uit de dood opstaat officieel iemand anders is. Terwijl we alle weten dat hij toch dezelfde is. Vandaar dat de Heer kan zeggen, keer nochtans weder tot mij. Maar die mij is dan toch degene die eerst gestorven is en daarna uit de dood is opgestaan. En hij, de vrouw kan tot die man terugkeren, omdat die man dus inderdaad in zekere zin iemand anders is. En dat is hetzelfde als dat ik zeg, dat men, die vrouw kan toch terugkeren tot de man. Want het is ook niet onder de wet, het is niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Dus toch een herstel. En aan de andere kant zeggen we, ja, maar het is niet een herstel van het oude huwelijk. Nee, dat klopt. Het is ook een nieuw huwelijk. De jaren tellen niet door. Het is een heel nieuw begin. Een nieuwe huwelijk. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest. Van die vreemde uitspraken die alleen zo te verklaren zijn. En ik meen dat ik nu citeerde zelfs uit Jesaja. Maar ik had natuurlijk ook even moeten wijzen, nu ik toch in Jeremia 3 ben. Niet alleen op vers 1. Want daar staat dat het huwelijk wat ontbonden is niet hersteld mocht worden, maar het zal toch hersteld worden. En het laat zich alleen verklaren uit oude en nieuw verbond. Hè? De overgang daarvan. En verder hebben we natuurlijk bijvoorbeeld vers 8 van Jeremia 3, waar staat, en ik zag als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël, het tienstammenrijk, overspel bedreven had, haar verlaten, namelijk haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, namelijk haar zuster Juda, tweestammenrijk, niet vreesde, maar ging ook heen en hoereerde zelf ook. Hoereren wil dus zeggen trouweloos handelen. Trouwelooslijk heet het trouwens, hè? Voluit dan, als bijwoord. Maar uit vers 8 moet je dus even twee dingen opmaken nu. Het eerste is dat in ieder geval die kwestie van die scheidbrief van toepassing is op Israël. En dat blijkt hier het tienstammenrijk te zijn. Dat het volkomen terecht is om te zeggen dat het huwelijk van de Heer in Israël ontbonden werd door een scheidbrief. Al vullen we daar dan bij aan dat in, wanneer we dat in de Bijbel lezen, dat het dan toch in de eerste plaats van toepassing is op het tienstammenrijk. Niet op het tweestammenrijk, maar wel op het tienstammenrijk. Maar dat is Israël. En het andere wat we even moeten zien is dat er staat de trouweloze zuster Juda hoereerde zelf ook, zodat je ziet dat hoererij is trouweloos handelen. Het trouweloos handelen. Want en bovendien, ontrouw is weer hetzelfde als ongeloof. Volstrekt hetzelfde. Geloof en trouw zijn volstrekt synoniem. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde woord. En ontrouw is dus ongeloof en de hoererij is de aanduiding van het ongeloof van het volk. Nou, dan daar kan ik het wel bij laten. Nou, ik zou nog even vers 14 moeten lezen in Jeremia 3. Want daar staat, bekeert u gij afkerige kinderen, daar wordt het gezegd tot zowel het tien als het tweestammenrijk. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. En dat is in de eerste plaats toch echt de verwijzing naar het tot stand komen van het oude verbond, het huwelijk wat er nou eenmaal was. En zelfs de scheidbrief maakt daar niet definitief een eind aan. Officieel wel, maar in de praktijk niet. Maar dat komt omdat die oud-testamentische geschiedenis een vervolg heeft onder het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. Dat lijkt dus allemaal tegenstrijdig, maar het is het niet. Omdat Omdat het situaties zijn onder twee verschillende verbonden. Die worden bij elkaar genoemd. Onder het oude wordt ontbonden. Het oude eindigt sowieso in ontbinding. En het nieuwe, onder het nieuwe wordt er weer een verbond gesloten. Weer een huwelijk gesloten. En als je het achter elkaar zet, kun je zeggen het oude werd ontbonden en daarna alsnog hersteld. Dat zijn twee manieren om hetzelfde te zeggen. Nou, dat was Jeremia 3. Dan had ik natuurlijk ook nog even gewild naar... laat ik eens een paar teksten achter elkaar nemen. Ik was net in Deuteronomium 24. Dan vanuit Deuteronomium 24 zou ik dan alsnog even moeten naar Matteüs 9... 19, sorry, Matteüs 19. Waar we de bekende uitspraken lezen over het huwelijk. En daar staat dan in vers 5. Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is een tekst waar ik nou niet op inga. Niet omdat die te moeilijk is, maar gewoon omdat die me veel te ver van het onderwerp afvoert. Maar die twee zullen tot één vlees zijn, is een uitdrukking uit Genesis 2. Laat ik het dan heel kort aanstippen. Is een uitdrukking uit Genesis 2. Die twee zullen tot één vlees zijn, man en vrouw. Maar de enige man en vrouw die ik ken die werkelijk één vlees waren, waren Adam en Eva. En Adam zegt dat dan ook. Die is waarlijk vlees van mijn vlees en been van mijn benen enzovoorts. Zodat het niet de beschrijving is van de mens en van het huwelijk in het algemeen. Maar het is de beschrijving van het ideaal zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Maar zoals het in de praktijk helaas toch niet is. En het is van belang om dat te zien, die tegenstelling. Van het zou zo moeten zijn, maar in de praktijk is het helaas toch niet zo. Het is zelfs onmogelijk. De enige man en vrouw die, op wie het van toepassing is Adam en Eva. En de eerste waar het vervolgens op van toepassing gebracht wordt is Christus en de gemeente, want dat staat in Efeze 5. Want daar staat dat wij leden zijn van zijn lichaam. En er staat zelfs dezezelfde tekst, aangehaald uit Genesis 2, vers 4. Nee, vers 24, sorry. Genesis 2, vers 24. En daarvan zegt Paulus dan, ja, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek ook over Christus en over de gemeente. Man en vrouw, één vlees. En dus één lichaam. Waarbij de man het hoofd is en de vrouw is dan het lichaam, de leden. Dat is Efeze 5, ja. Geciteerd dus uit Genesis 2, vers 24. Daar gaat het om, ja. Dus en dat zijn de enige twee plaatsen die ik ken, de enige twee toepassingen ook. Daarna zou je, maar dan wordt het al iets moeilijker, moeten zeggen, maar het slaat ook op de Heer in Israël, die zijn toch ook één vlees, dat klopt ook, want de Heer zelf was ook uit Israël. Als we praten over de Heer en Israël, kun je zelfs zeggen, de Heer namelijk Israël, het is eigenlijk ook één. Omdat het zijn volk was, maar het is wat moeilijker, hè, om het zo uit te leggen. Maar het is wel zo, hoor. Nou goed, maar daar gaat het nou nu verder niet om. Daar staat er vers 6, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. De bedoeling is niet dat het scheidt, uit elkaar gaat. Maar er staat, en er staat dan ook prompt, zij zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Ja, natuurlijk. Omdat die dingen nou eenmaal wel gebeuren, maar daar moet u bij bedenken, want er schijnen sommigen in hun drift helemaal niet meer te zien, dat het geven van de scheidbrief niet de scheiding is. Tegendeel, het is de juridische bevestiging van wat eerder al gebeurd is. Daar was al scheiding en die wordt nu zwart op wit bevestigd. Maar begrijp je me goed, zo gaat het met een huwelijk ook. Alleen gaat het officieel, helemaal officieel, gaat het andersom. In de Bijbel namelijk, daar krijg je eerst zwart op wit de bevestiging van het huwelijk. En daarna komt pas het huwelijk. En dat, nogmaals, dat zei ik er straks al, ik zal het nog iets uitgebreider zeggen. Men gaat eerst naar het stadhuis en daarna, daar haalt men een boekje. Dan staat er zwart op wit, wordt een handtekening ingezet en daarna wordt het huwelijk pas echt gesloten. Een paar uur later. Ja, in bed, dat bedoel ik. Dat is het verhaal. En bij een scheiding gaat het net zo, maar dan in omgekeerde volgorde, zou Piet Olieslager zeggen. Weet je wel, montage geschiet in omgekeerde volgorde, zei je altijd aan het eind van het boek. Hè? Dat gaat dus omgekeerd. Daar is namelijk eerst een uit elkaar gaan. Of dat door overspel is of wat dan ook, daar gaat het nou niet om. Iets schandelijks in elk geval, want het hoort niet zo. Maar als het zo is, dient het zwart op wit bevestigd te worden met die schijnbrief. En als dat laatste niet gebeurt, dan ontstaat een gekke situatie. Ik ken een situatie van vroeger waarbij man en vrouw uit elkaar waren. Ik wist niet eens dat die vrouw getrouwd was, overigens nog. En de man zelf, die had een andere vrouw, want de eerste vrouw wilde per se niet toestemmen in een scheiding. Dat was gewoon om die man te pesten natuurlijk. Zodat die man inderdaad, ik meen zelfs wel langer dan 20 jaar... Een huisgezin had met een andere vrouw en daar kinderen uit had. Maar hij was er officieel niet mee getrouwd omdat het niet kon. Omdat de eerste vrouw weigerde toe te stemmen in een scheiding. Nou, dit zijn, ik vind dat schandelijke dingen eerlijk gezegd. Dat leidt helemaal nergens naar. Nou, ik kan het ook niet verder verklaren, heeft geen enkele zin. Maar bij de wet kan het nu ook niet meer zo tegenwoordig. Bij de Nederlandse wet tenminste niet. Maar vroeger wel. Eerst het huwelijk verzieken en dan niet toe willen stemmen in een scheiding. Dat is absurd. En dan van de andere kant, een man die zijn vrouw geen genade wil geven. Maar haar ook niet de scheidbrief wil geven om met Bijbelse termen te verblijven. Dat is ook God geklaagd. Dat is het. Nou. Zo hoort het namelijk niet. Dus de vraag is, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven aan te verlaten? Wel, er staat, Mozes heeft vanwege de hardheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. En let wel, er staat Mozes, maar het neemt niet weg dat de wet van Mozes wel degelijk de wet des Heren is. Ja, dat komt op meerdere plaatsen. Ja. Ja. Wegens de hardheid van uw harten staat er dan. Maar de gedachte daarbij is uiteraard dat de hardheid uw harten betekent dat de man, want daar gaat het over uiteraard, niet bereid is genade te geven aan die vrouw. Of moet ik zeggen, niet meer bereid is genade te geven. Hoe lang geeft men genade? Wel, dan heb je het verhaal. Dan nemen we de Heer weer als voorbeeld, dat is de enige goede manier. De Heer heeft zelf zijn vrouw weggezonden met een scheidbrief. Daar gaat het over, Jesaja 50 vers 1. Waarom? Omdat de Heer niet langer bereid was genade te geven. Hij stuurde dus weg. Hij was het zat. En dat is ook de strekking van het gedeelte uit Ezechiël 16, waar we verder niet uitgebreid in gelezen hebben. Maar dat is wat daar allemaal uitgebreid vermeld wordt. De Heer is het zat, hij doet het niet meer. Hij zegt, nou was het wel mooi genoeg. Nou ja, erg genoeg dus. En maakte daar een eind aan. Terwijl we met diezelfde Heer als voorbeeld toch vaststellen dat de Heer zegt, keer nochtans weder tot mij. Maar het neemt niet weg dat de Heer zelf niet langer wenste te vergeven, door de vingers te zien, niet langer genade bewees en dus die vrouw wegzond. Waarna hij via dood en opstanding, maar dat is gewoon het letterlijke verhaal, via dood en opstanding genade op de troon gezet heeft. Nee, de hoge priester op de troon der genade, zodat er toch mogelijkheid is tot terugkeer, alsnog, maar dan onder het nieuwe verbond. Maar de geschiedenis onder het oude verbond eindigt inderdaad in een scheiding, een ontbinding van het huwelijk. Eerst door een scheidbrief, toegepast op het tienstammenrijk, daarna ook door de dood, toegepast op het tweestammenrijk. Beide dingen zijn waar. En daarna is er onder het nieuwe verbond, maar dat mag je eigenlijk niet meerekenen, dat is van andere aard. Maar daarna is er onder het nieuwe verbond een stel toegepast op zowel de tien als de tweestammen. Dat is de hele geschiedenis. Maar waarom heeft Mozes, of beter, waarom heeft de Heer via de wet van Mozes toegelaten uw vrouwen te verlaten? Wel wegens de hardigheid uw harten. Dat is wat je een mens zou kunnen kwalijk nemen, dat hij niet langer bereid is te vergeven. Maar je moet goed bedenken dat het één ding is om te vergeven en ander ding is om samen te leven. Want dat is het hele punt. Je kunt iemand vergeven, maar daarom hoef je er nog niet mee samen te leven. En dat is wat de Heer ook doet. De Heer zou vergeven, zou ook Israël vergeven, maar zou onder die omstandigheden zoals ze waren toch niet met Israël samenleven. En daar staat dan ook, wat heeft mijn beminde, was geen gebrek aan liefde, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen, daar ze die schandelijke daad met velen bedrijft of zoiets. Ik meen dat het Jeremia is, Maar goed, hè? Was het Jeremia? Dat weet ik ook niet meer. Maar goed, rechts onderaan de bladzijde helemaal, rechts ook rond in het hoekje. Daar staat het. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Ja, het was wel de beminde. Maar nochtans wordt ze weggestuurd. Daar zat het in, het was niet een gebrek aan liefde. Het was het onvermogen inderdaad om samen in hetzelfde huis te leven. En daarom stuurt de man, de Heer namelijk, Israël, de vrouw, uit zijn huis. Dat is niet de ideale situatie, dat weten we alle, maar het is nou eenmaal niet anders. En pas onder het nieuwe verbond is er sprake van een herstel. Zodat, terugkeren dan even naar 1 Korinthe 7, zodat onder het nieuwe verbond sowieso altijd opgeroepen wordt om terug te keren. Dat blijft dus altijd zo. Dat kan onder het nieuwe verbond altijd, maar dat is sowieso niet onder de wet. Dus daarin gelden totaal andere regels. Daar geldt zelfs de regel dat een gelovige en ongelovige, wanneer er zo'n huwelijk stuk loopt, dat dat grond genoeg is voor een echtscheiding. Gelovigen dus. De gelovige dat toegelaten wordt. Dat is 1 Korinthe 7. Dat gaat veel verder dan de ruimte die de wet geeft, overigens. Had u wat willen zeggen, broeder? Ik zie het op uw lippen branden.
Eigenlijk heeft de vrouw God weggestuurd. God heeft die vrouw.
Ja, ja. Dat is ook zo.
Maar God die zegt tegen Samuel, ze hebben niet u verlaten, ze hebben mij verlaten.
Ja, ja. Daarom dus goed inderdaad dat u dat even noemt. Want je kunt wel zeggen, wat zielig voor die vrouw dat die man nou geen genade meer geeft. Nee, die vrouw die wil dat ook helemaal niet. Toch? Die heeft liever die boeleerders, zoals het zo fraai heet dan, hè? Het is makkelijk als je het in de kleuterklas moet vertellen, dan begrijpen ze toch niet wat het is. De vrouw heeft liever de boeleerders, dus die man die kan hem wel genade geven, maar maakt niks uit. Die vrouw wil die man gewoon niet en Israël wilde de Heer niet. Wat zou de Heer aan genade geven? Daar bewijst hij niemand in dienst mee, zichzelf ook niet. En dus stuurt hij haar weg, ondanks alles. Het is trouwens hetzelfde verhaal als in, oh, daar kom ik vanzelf in terecht, geloof ik. Dat was ik hier, Matthäus 19. Daar kom ik vanzelf in terecht, namelijk in, ja, laat ik dat maar even doen. Hosea 2. Nou ja, Hosea dus. Als het over het huwelijk van de Heer in Israël gaat, komen we sowieso in Hosea terecht. Daar heb ik al uit geciteerd natuurlijk, hè. Jezreel, lo ami, lo ruchama, uit hoofdstuk 1. Gij zijt mijn volk niet. Nochtans zal het weer mijn volk genoemd worden, dat is hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 vervolgens, van, eens even zien, in hoofdstuk 2 vers 1 staat, twist tegen uw liedermoeder, dat is bijna hetzelfde als waar is de scheidbrief van uw liedermoeder, uit Jesaja 50 vers 1, uw liedermoeder, dat wil zeggen uw volk, dat is uw moeder. Twist tegen uw liedermoeder, twist omdat zij mijn vrouw niet is. Het heette eerst Lo-Ami, niet mijn volk, en Lo-Ruchama, niet ontfermd, en in de praktijk, toegepast op het huwelijk, niet mijn vrouw dus. Omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Opdat ik ze niet naakt uitstropen en zetten ze als ten dagen toen zij geboren werd. Ja, maken ze als een woestijn en zetten ze als een dor land en doden ze door dorst. Enzovoort. Er wordt dus een oordeel aangekondigd over dat ontrouwe Israël. Waarna vervolgens staat, nou, ik was in vers 15 nog eerst, waar staat, en het zal te dien dagen geschieden, ooit in de toekomst, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man, in de zin van mijn echtgenoot, uiteraard, en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En om dan de tussenliggende verzen even over te slaan, vers 17 namelijk, kom ik in vers 18. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik meen zelfs dat de nieuwe vertaling zegt, ik zal u mij tot bruid werven. Dat vind ik heel aardig. Ja. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. Daar heb je dus die genade, hè. Dit is Hosea 2, Zeg maar vers 18. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. En zoals ze zegt, de nieuwe vertaling heeft dacht ik, maar u weet, die lees ik nooit. Ik zal u mij tot bruid werven, staat het woord bruid zelfs. Ja, ja, prima. Ja, dat is heel interessant hoor, ja. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, dat wil zeggen dat er een huwelijk is wat nooit meer ontbonden zal worden. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, want waar gerechtigheid heerst, daar is... Waar niks anders is dan gerechtigheid, daar is de eeuwigheid immers. Er is geen vergankelijkheid meer. En in goede tierenheid en barmhartigheden, maar dat zijn de kenmerken van het nieuwe verbond. Goede tierenheid en barmhartigheden. Want barmhartigheid verkrijgen wij te bekwamer tijd door het hoge priesterschap van Melchizedek. Dat was Hebreeën 4. Hè? En ik zal u onder mij ondertrouwen in geloof, vers 19... Maar voor geloof zou je hier toch echt ook even moeten lezen, trouw. Dat is hetzelfde hoor, geloof en trouw. Faith, zeggen de Engelsen. Ja, die spreken dat beroerd uit, die steken hun tong tussen hun tanden. Maar faith, ik vind het altijd gevaarlijk. Hè? Ja. Ik zal in mijn ondertrouwen dus in geloof, in trouw. En gij zult de Heere kennen... Maar voor kennen zou je ook weer eens een keer even moeten lezen. Gemeenschap hebben, want kennen wil zeggen gemeenschap hebben. Dus Israël zou trouw zijn aan de Heer en in gemeenschap met die Heer zijn en blijven en leven. En dat betekent niet alleen dat ze aan dezelfde tafel eten, uiteraard. Nou, en die beschrijving komt, oh, er staat er zelfs bij. Gij zult de Heere kennen, daar hebben de vertalers onder gezet. Dat verwijst naar Jeremia 31, vers 33 en 34. En dat is ook zo, want daar staat, zij zullen mij alle kennen. Van hun kleinste tot hun grootste. En daar gaat het inderdaad over een nieuw verbond. Nadat het oude verbroken werd. En laat ik dan maar meteen, nee, niet meteen. Ik wil zeggen, daar wou ik meteen naartoe gaan, maar dat doe ik niet meteen. Ik moet eerst nog even lezen Hosea 3. Waar staat in vers 1, de Heere zeide tot mij, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde door haar vriend, nochtans overspel doet. Zie, het is geen gebrek aan liefde van de kant van de man, maar het is een gebrek aan trouw aan de kant van de vrouw. Die bemind zijnde door haar vriend, nochtans overspel doet. Die vriend is gewoon haar man, uiteraard. Dat is letterlijk Hosea. En het is overdrachtelijk de Heer. Die ondanks de ontrouw van Israël toch liefde heeft voor Israël. En dus iets breder. Die ondanks het ongeloof van de wereld. Toch de wereld al zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Etcetera. Nou, en dan staat er dat die vrouw gekocht wordt, zoals Israël gekocht wordt door de Heer uiteraard, en dan vele dagen zou blijven zitten en niet zou hoereren, nog een andere man geworden. En daarna alsnog toch van die man zou worden, want dat staat in vers 5. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren. Ik vind dat een prachtige uitspraak, vooral ten behoeve van hen die denken dat... plaats van Israël definitief door de kerk, door de gemeente is ingenomen. Want hier blijkt duidelijk dat nadat de verlossing tot stand gekomen is, en verlossing is vrijkopen, en daar gaat het hier over. Nadat verlossing tot stand gekomen is, Israël eerst lange tijd zonder man zou zijn en dat pas daarna die man zou verschijnen. En dat is David hun koning. En wel, wij leven in de dagen dat Israël is zonder man, uiteraard. Maar in de toekomst, en het is in de praktijk dus na de opname van de gemeente pas, daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. En dat is inderdaad in het laatst der dagen, staat erbij in het laatste vers van Hosea 3. Dat lijkt me dus wel duidelijk. Nou, en waar wilde ik toen ook weer naartoe gaan? Oh ja, Jeremia 31. Ik vlieg wat heen en weer, maar die schriftplaatsen verwijzen naar elkaar. En daarom werk ik niet systematisch een lijstje af of zo. Hè? Jeremia 31 namelijk. Daar stond in vers 34. Zij zullen niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren zeggen, de kent de Heere, want ze zullen mij alle kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toespreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Dan ontvangen ze dus toch genade. En de woorden komen dus overeen met die van Hosea 2. Maar in de voorgaande verzen van Jeremia 31, namelijk vanaf vers 31, staat: ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Straks hebben we al gezien dat Israël is het tienstammenrijk en daarvan is het huwelijk beëindigd, in ieder geval letterlijk door de scheidbrief. Juda is het tweestammenrijk en daarvan is het huwelijk beëindigd door de dood. Maar in beide gevallen is dat scheiding. Maar er staat dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond, zeg maar huwelijk, een nieuw verbond zal maken, niet naar, en naar wil zeggen in overeenstemming met, en dus gelijkvormig aan, niet in overeenstemming met het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere, een lange zin, maar het betekent dus dat het nieuw verbond uit vers 31 zo heet, omdat er ook een oud verbond was, een eerder verbond. En dat oude verbond, er staat precies bij welke dat is. Dat is niet een verbond met Adam, dat is niet een eeuwig verbond met de zoon of iets dergelijks. Dat is ook niet het verbond met Noach, ook niet het verbond met Abraham. Maar het is Mosaïsche verbond, dat is het oude verbond. Verder terug gaat het niet, staat er uitdrukkelijk bij. Je mag dus niet de fout maken van de verbondstheologen die automatisch via het Mosaïsche verbond nog verder terugrekenen naar het verbond met Adam en zelfs nog verder terug, want zij hebben uitgevonden dat de vader en de zoon samen een verbond gesloten hebben, voordat de schepping maar gemaakt werd enzovoort. Maar dat lees je in de Bijbel niet, hè? Bovendien, het oude verbond staat hier uitdrukkelijk bij wat het is, namelijk het verbond wat gesloten werd bij de uittocht uit Egypte. Dat is het oude verbond. Dat is dus het oude huwelijk, staat er ook bij. Hoewel ik hen getrouwd had, maar er staat een verbond het welk zij vernietigd hebben. En vernietigen wil zeggen tot niet maken. De Engelsen vertalen die uitdrukking meestal met, hoe heet dat precies? Het maken van non-effect heet zoiets. Dat wil zeggen dat het geen effect meer heeft. Dan is het er nog wel, maar het heeft geen uitwerking meer. En dat is eigenlijk vernietigen. Wij zouden waarschijnlijk vertalen met iets als uithollen of zoiets. Dan is het er nog wel, maar het heeft geen praktisch nut meer. Dat is vernietigen.
Ja. De nieuwe vertaling, zijn kracht ontnomen.
Dat is de betekenis, ja. Vernietigen wil zeggen dat er niets meer in is, of niets meer aan is. Dan is het er wel, maar het heeft verder geen betekenis. Van de wijsheid van deze wereldstaat is al vernietigd worden. Dat betekent, ja, de theorieën bestaan wel, maar waar gaat het eigenlijk over? Het heeft geen inhoud meer. Het leidt tot niets, het is niks. Hè? De basis is fout, of wat dan ook. Nou, dat verbond, dat is dus een papieren verbond. Maar er staat, ze hebben het vernietigd. En er staat ook wat dat voor een verbond was. Hoewel ik hen getrouwd had. Op papier bestond het nog steeds. En bij de Joden zelf bestaat het zelfs nog steeds. Maar het heeft geen enkel effect, want Israël weet, en ook de Joden weten vandaag, dat de Heer niet in hun midden is. Het is geen huis, het is geen tempel, het is geen echtelijke woning, hoe dat maar heet. Het is zo inconsequent als wat natuurlijk. Want ze houden vast aan het oude verbond, het oude huwelijk, terwijl ze alle weten dat de man al in geen 2000 jaar meer gesignaleerd is. Nou, 19 eeuwen dan vooruit. Die is weg, heeft hen verlaten. En als ze tot bekering komen, staat er ook dat ze zullen zeggen, zijn al deze kwade dingen ons niet overkomen omdat de Heer met ons niet is? Ja, precies, ja, precies, in Daniel 9, hè, ja. Hun huwelijk is dus van non-effect, dat wil zeggen, is vernietigd, heeft geen enkele inhoud meer. Zij hebben het dus verbroken, waarna de Heer hen wegzet met een scheidbrief. Maar de Heer is niet de verantwoordelijke, verantwoordelijk voor het ontbinden ervan. Israël zelf is daarvoor verantwoordelijk. Daar staat hier dan ook, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had. En dat betekent dan dat het nieuwe verbond net zo goed een huwelijksverbond is. En daarvan staat dan in vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, niet meer in hun handen. Dat is de wet der werken, in hun handen, de stenen tafelen, weet u wel. Maar ik zal mijn wet in hun binnenste geven, namelijk, Deuteronomium 30 zei het al, en Romeinen 9 citeert het, nee, Romeinen 10 is het, namelijk, nabij u is het woord, om dat te doen, namelijk in uw hart, in uw binnenste, daar gaat het om. Schoon geloof. Geloof is namelijk dat het woord inderdaad door het, ik wou zeggen door de mond, maar dat is niet zo, door het oor naar binnen komt. Hè? Door de mond komt het in de maag, in de buik, dat is nooit zo best. Maar door het oor komt het in het hart.
Ik was er van Praag, die zegt, geloof, kun je ook vertalen met gehoorzaamheid.
Dat is ook zo. Dat was dat Henri van Praag, inderdaad. Ja, dat is leuk, hè. Dat, ja, het valt mij altijd op dat als Joden, want dat was niet natuurlijk, als Joden zich ook met de Bijbel bezighouden, dan komen ze ook wel tot, komen ze erg ver. Hm? Dat wil niet zeggen dat ze altijd wensen te geloven. Van bij Van Praag heb ik het nooit zeker geweten of hij echt een gelovige was of niet. Maar in ieder geval is het juist dat horen hetzelfde is als geloven. Gehoorzamen wordt abusievelijk, en even hiernaast, zeker in het Calvinisme, Nederland bedoel ik dus, wordt uitgelegd als dat het betekent, men doet wat er gezegd wordt. Maar dat betekent niet, gehoorzamen betekent dat men luistert naar wat er gezegd wordt. Het gaat om dat het woord niet in de handen terechtkomt, zodat men er wat mee doet. Maar het gaat erom dat het in het hart terechtkomt, zodat het deel gaat uitmaken van iemands wezen. Dat is veel belangrijker. Daarna komt het vanzelf in de hand ergens terecht. Maar dat is niet het doel. Het moet niet een reflex zijn, zo van ik heb er niks mee te maken, het gaat allemaal vanzelf. Dan kun je net zo goed spastisch zijn, hè? Dan bewegen de handen ook, maar zonder dat er iets van binnenuit gestuurd wordt. Maar de bedoeling is dat men hoort naar het woord gehoorzaamt, dus dat men het gelooft en dan wordt het deel van iemands wezen. Dat is wat hier staat. En als het deel is van iemands wezen, kan het ook niet vernietigd worden. Maar zit het alleen in je handen, dan laat je het eruit vallen. Dat is wat met de stenen tafel dus letterlijk gebeurde. De Heer gaf zijn wet in hun handen. Die was te zwaar. Stenen tafel, ik moet er ook niet aan denken. Er gebeurde maar weinig. Of Mozes liet ze uit zijn handen vallen. Ik zeg het dan wat vriendelijk, want er staat natuurlijk dat hij ze kapot smeet. Maar goed. Hè? Komt op hetzelfde neer. Hè? Daar had ik in gedachten, want Petrus die was er rigoureuzer mee. Die zei, het is een juk wat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. En een van die vaders was letterlijk dus Mozes, die stenen tafel ook niet kon dragen. Toen zei de Heer, doe ze vervolgens maar in een kist. Want in die kisten blijven ze dan misschien onbeschadigd. Een boel watten erin misschien, weet je veel. Hè? Net de kist in dat geval.
Mozes heeft die weg een stuk gegooid.
Ja. Hij moest een kist maken waar ze in.
Die werd niet stuk gegooid hadden. Dus Israël had een verbroken wet.
Ja.
En anders had God die wet moeten vervullen. En Israël van de baan doen.
Dat is ook zo. En wat er dan gebeurt, maar dat is het leuke van de Bijbelse geschiedenis. Wat er gebeurt is dat Mozes weer om de berg op moet. Of heette die toen Paulus? Nou ja, daar hebben we het een andere keer weer over. Hè? Maar toen moest hij weer de berg op. Jawel. En toen kreeg hij opnieuw een stel stenen tafelen mee, die aanvankelijk in de houten kist gingen. En later bleek de houten kist ook overtrokken te zijn met goud. Dat wil zeggen, toen was het de Ark des Verbonds met de cherubim erop enzovoorts. Maar dat is een beeld van het nieuwe verbond. De houten kist is een beeld dan van de komst van de Heer Jezus, in vernedering overigens, die het woord bewaart in zijn hart en daarom de weg ging, de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Welke heerlijkheid was de houten kist voorgesteld? Die van de overtrekking met goud natuurlijk en die van het verzoendeksel daarop. De cherubim. De cherubijnen der heerlijkheid heet zoiets. Dat was de heerlijkheid. Dus inderdaad, de houten kist, het beeld van de Heer Jezus, stierf, maar stond uit de dood op. Oftewel, de houten kist werd overtrokken met goud en er kwam het deksel op uit één stuk met de cherubim. En allemaal een uitbeelding van de opgewekte Christus, de eersteling van het nieuwe verbond. En daar gaat het om, hè? De eerste was in de hand van Mozes, beeld van Israël onder de wet uiteraard, maar het viel stuk. Maar het tweede stel kwam inderdaad in de kist en in het algemeen in de Oude Verbond. En daar werd de wet bewaard, officieel. En, want de Heer zou zijn wet in hun binnenste geven. De eerste die de wet in zijn binnenste had, was uiteraard de Heer Jezus. Maar allen die daarna tot geloof gekomen zijn, hebben daar deel aan. Hebben het woord van God in hun hart. Paulus zegt het anders. Hij zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dat is precies hetzelfde als dat de Heer zijn woord in de harten van zijn volk zou schrijven. En zo zouden zij gemeenschap met elkaar hebben. Zo zie je me weer dat het woord van de man inderdaad in het hart van de vrouw zou moeten zijn. Maar daar hebben we het straks wel weer even over. Na Jeremia 31, dan had ik u toch even mee willen nemen naar Lucas 16. Lucas 16, die hoort in het rijtje thuis. En u zult zo wel zien waarom. Staat me bij trouwens dat ik het vers in het verleden ook een keer hier heb aangehaald. Dat is namelijk een beklemd vers, noem ik dat. Een beklemd vers. Namelijk vers 18 van Lucas 16. Dat is helemaal een vers wat er los tussenin staat. Een vers wat zegt, en ieder die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel. En een ieder die de verlatene van de man trouwt, die doet ook overspel. En dit vers, Lucas 16, vers 18, wordt nogal eens aangehaald. Meestal om de mensen bij het op te leggen, maar dat is een groot misverstand. Dit vers zeker. Andere plaatsen staan gelijksoortige versen, maar daar staat dan, ieder die zijn vrouw verlaat anders dan om overspel, anders dan om hoererij, hè, die pleegt overspel. Dat is wat er dan staat. Maar dat staat er hier helemaal niet bij. Er wordt hier niet eens een voorwaarde genoemd. Er staat hier totaal geen enkele voorwaarde. En dat maakt dus het vers een keihard vers. Die zegt gewoon, echtscheiding is verboden, überhaupt. Staat hier, daar komt het op neer. Daar wordt het vers ook dikwijls voor gebruikt. En dat is het grote misverstand. Want daar dient het vers helemaal niet voor. En dan krijgen we de oude regels voor bijbelstudie. Die bewijzen hier hun waarde. Dat is niet de regel die we nou uitvinden, maar dat is een regel die we altijd al toepassen. Dat is namelijk dat een woord krijgt zijn betekenis uit het gebruik. Weet je wel, mijn fiets staat in de garage. Dat is dus niet mijn fiets, dat is mijn auto. Hè? Want ik gebruik het woord altijd zo, fiets. Hè? En als ik mijn bril kwijt ben, dan zeg ik, waar is mijn fiets? En dan is een fiets is ineens een bril. Het woord fiets is altijd erg geschikt voor allerlei doeleinden. Waar het maar om gaat, ja, een vehikel, weet je wel, waar het maar om gaat, is dat zo'n woord een andere betekenis krijgt dan diegene die in het woordenboek staat, maar het woord krijgt zijn betekenis uit het gebruik. Zo werkt het, dat is met alle talen zo. Nou, en iets breder, een zin, of dus een Bijbelvers, krijgt zijn betekenis eveneens uit het gebruik, namelijk uit de context, uit wat ervoor staat en wat ernaast staat. Daar past het namelijk in. Het is niet maar een losse zin, het is niet een tegeltje aan de muur, zeg ik dan, hè. Maar het is een zin die in totaal staat. Nou, de vraag is nu, wat staat ervoor en wat staat erachter? Nou, met het laatste te beginnen. Wat erachter staat gaat over de rijke man en de arme Lazarus. Waar gaat dat over? Heel gemakkelijk, dan gaan we snel, hè. Heel gemakkelijk gaat over het oude en het nieuwe verbond. Want onder het oude verbond sterft de rijke man. Nee, die man die staat voor het oude verbond. Want die rijke man, zeker mens, bekleed met purper en fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig, is een uitbeelding van in ieder geval de fariseeën, maar daarmee helemaal het Joodse systeem. Dus de eerste toepassing van het verhaal. Dus het is, zijn de fariseeën namelijk het hele Joodse systeem, maar de man sterft. En dat betekent dat een eind komt aan het oude verbond. Daar hebben we het de hele tijd al over. Israël sterft. Gisteren hadden we het trouwens ook over. Toen hadden we het over Tabitha dan wel Dorcas, want dat is dezelfde. Die was beroemd vanwege haar goede werken en aalmoezen die zij deed. Maar het geschiedde in die dagen dat ze stierf. Precies hetzelfde verhaal. Goede werken, aalmoezen, het is allemaal mooi en prachtig. Niettemin sterft zij. En wat er dan gebeurt is dat Petrus opgetrommeld wordt en dan staat ze op. En wat het uitbeeldt is hetzelfde, namelijk het einde van het oude verbond. En daarna opstanding en dus het begin van het nieuwe verbond. Dat is hier ook zo, want de rijke man sterft. Maar hij is een beeld van de ongelovige, levend onder het oude verbond. Hij komt in het dodenrijk terecht. Maar er was een armoedzaaier, genaamd Lazarus, die uiteraard een beeld is gewoon van de echte Lazarus. Eliazarus. De Heer Jezus zelf, ja. Zeker, want de zoon des mensen, die kwam arm. Enzovoorts. En hij stierf en hij sloeg zijn ogen op in Abraham's schoot. Dat kan niet missen, want hij was de zoon van Abraham. Volgens Matthäus 1 vers 1. Is de Heer zelf dus. En dan is de vraag van deze rijke man.